God zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Laten we straks zingen Psalm 103 vers 2 en 3. Als amen op de prediking Psalm 103 vers 2 en 3. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, we vallen wat midden in de brief aan de Romeinen. Maar ja, goed, het zij zo, in de brief aan de Romeinen, dan is het Paulus die voortdurend benadrukt dat we gered zijn door het bloed van de Heer Jezus. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. En denk even aan Luther, dat was de poort van het paradijs voor Luther. Van ah, gelukkig. Ik hoef het dus niet zelf te doen. En dat is ook waar Paulus voortdurend over spreekt. En zo vind ik het ook altijd ontzettend troostrijk. Wat in 8 vers 1 staat. Ik heb al tegen iemand gezegd die zat te tobben. Mag ik aan de avondmaal? Ik ben zo slecht. En gezegd, schrijf dat nou 8 vers 1 in koeienletters boven je bed. Ik weet niet of hij het gedaan heeft, maar goed, dat is dan met de bedoeling van dat je weet, je wordt niet veroordeeld als je in de Heer Jezus Christus brengt. Dan hoef je niet bang te zijn dat je naar de hel wordt gestuurd. En die zekerheid komt telkens in de brief terug. Het is als het ware de stapstenen door de brief heen. Maar dat wil niet zeggen dat Paulus daarmee wereldvreemd is, en dat blijkt wel uit hoofdstuk 7. Waarin hij spreekt over het kwaad dat zich, ook al zijn we door God gered, soms aan ons opdringt. En er eigenlijk altijd is. Irritant als het is, maar het is er. Gelukkig staat dit in de context van het geheel van de brief. Die, en ik herhaal me, maar ja, dat doen dominees vaker. Die voortdurend zegt van, je bent gered. En dat kan ik volgens mij ook niet vaak genoeg herhalen. Je bent gered, hoofdstuk 3. Iedereen wordt uit genade die niets kost, door God als rechtvaardige mensen aangenomen. Omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Dat heeft Paulus eerst uiteengezet, uit genade die niets kost. En dat zet hij er dan bij en dat moet ons Hollanders toch bijzonder aanspreken. Voordat hij aan de orde stelt die wetmatigheid van het kwaad. In hoofdstuk 7. En voordat hij ertoe komt te zeggen, ik ellendig mens. Mij ongelukkig mens. Ik zit eigenlijk vast in die wetmatigheid van het kwaad. Ik kom er niet uit. Als dat helemaal geïsoleerd stond, helemaal in zijn eentje en de rest er niet bij was, dan zou je nou werkelijk super depressief ervan kunnen worden. Want als we in de schrift kijken, wij als mens in ons 8 vers 3 zondige bestaan, dan komen we er niet erg best van af. Gods wet is goed, maar ja, kunnen we eraan tippen, vraagteken, dat kunnen we niet, uitroepteken. Hoofdstuk 3 vers 9, dus schrijft Paulus, allen, zowel Joden als andere volken, zijn in de macht van de zonde. En dan citeert hij in Psalm, zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Geen mens verstandig, geen mens die God zoekt. Alle hebben zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Nou ja, ik tipte dat net al bij de lezing al even aan, de erfzonde. Dat is natuurlijk een term waarvan we zeggen oude wets, oude koek enzovoort. Maar zelfs van buiten de kerk iemand zegt nu iemand, zie dat artikel in het Nederlands Dagblad. Daar moet de kerk, daar moet de regering eens mee rekenen dat dat zo is. Nou, dat vind ik ook. Goed. Paulus die zegt in hoofdstuk 7 vers 18. Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het kwade doen, maar het goede doen, dat kan ik niet. En daarmee verraadt hij een geweldige strijd in zichzelf, die, ik weet niet hoe het bij u gesteld is, maar ik wel bijzonder herken. Dat je zegt, nou, dat wat ik verlang te doen, het goede, doe ik het toch weer niet. En wat ik niet wil, het kwade, doe ik het toch. Heb u dat wel eens? Ik wel. Paulus noemt het in Romeinen 7, en ik vind het een hele goed gevonden term, de wetmatigheid van het kwaad in mij. In de oude vertaling staat de wet, en dan raak je in de verwarring, wat bedoelt hij dan met de wet? Maar het woord met wetmatigheid, dat lijkt me een hele goede keuze hier. Een soort dwingende kracht. Het zit er sinds Adam in de fout ging bij ons allen in. Door één zonde is door de zonde van één is de zonde in de wereld gekomen. Tot alle mensen doorgegaan. Tot diep in de pit van mijzelf zit het. Door onze opstand tegen God aangetast. Dat is een heel ander uitgangspunt dan van origine het humanisme had. De mens van nature goed. Doorgeredeneerd in die veronderstelling dat de mens van nature goed is. Nou, zet een baby in de jungle met alleen maar lieve apen om zich heen. En dan zul je zien, dan wordt het een geweldig lief kind. Nou ja, ook een paar mensen, want dan kan hij leren praten. Maar bouw scholen en de gevangenissen kunnen dicht. Maar zelfs de meest doorgewinterde humanist moet herkennen, het klopt niet. Wat kennis en techniek betreft zijn we in de laatste 100 jaar verder gevorderd dan ooit de mensheid in de wereld is geweest. Maar ook nooit, denk even aan 65 jaar geleden, bevrijding Auschwitz. Nooit was de hufterigheid op aarde ook groter dan in de laatste 100 jaar. Ook in de kennis en techniek van het elkaar afmaken en dwarszitten zijn we verder dan ooit. Ik denk aan een aflevering van Geert Mak over de geschiedenis. Dat hij in een van die afleveringen vertelt over de mensen die ovens maakten voor de concentratiekampen. En dan helemaal al hun kennis en techniek op loslieten om zo efficiënt mogelijk dat te doen. En het illustreert maar wat ik net zei. De grondgedachte de mens is in zijn diepste pit goed. Is echt niet waar. En zo komt het ook dat er vandaag heel veel, omdat ze dat ontdekt hebben, ook niet-christenen, dat er veel exen zijn. Ik bedoel niet ex-echtgenoten, maar ex-isten. Ex-humanisten, ex-socialisten, ex-communisten. Alle grote verhalen zijn afgezworen. Ik geloof nergens meer in. Het zijn allemaal zakkenvullers. Nou ja, in het licht van die enorme bonussen kan ik me zo'n opmerking ook echt wel voorstellen. Maar goed, de moderne mens is daarin gekarakteriseerd. De mens die alle ismes, idealen heeft afgezworven. Weet je waar ik in geloof? Alleen in mezelf. Ik doe mijn ding. Zo moet je dat zeggen. En dat is het. En vragen als waar komt het kwaad vandaan en komt het ooit goed? Dat zijn vragen die we het liefst, bedoel ik moderne mensen, en daar ben ik er ook heen, houden we het liefst ver weg. Wat het eerste betreft, waar komt het kwaad vandaan? Daar hou ik me niet mee bezig. Zeggen we dan? Nou, dat kan ik me ook echt voorstellen en bijna mee instemmen, waren ik geen christen. Het is namelijk niet prettig om te horen dat wij het zelf gedaan hebben. En daarom las ik ook 5 vers 12 en verder. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. Want ieder mens heeft gezondigd. En daar staan we dan. Net stelde ik aan de ouderling van dienst dat wij in de gemeente van Langeraak nou, erg verdrietig zijn. En zeer op onze knieën elke keer liggen voor het leven van een 12-jarig meisje. Wat ernstig is aangetast door kanker. Voortdurend ook verblijft in het Sophia kinderziekenhuis. En ja, dan lijkt het weer even goed te gaan. En dan komt de klap weer opnieuw. Nu weer een enorme kuur. En wat zal dat brengen? En dan te bedenken, dat komt allemaal door onszelf. Is de dood gekomen. We kunnen niemand de schuld geven. Onszelf. Zo is het de Heilige Geest die ons door de Bijbel vertelt van het begin, toen alles inclusief de mens goed was, maar ons ook vertelt dat wij zijn bezweken voor de verlokkende influisteringen van de zonde of van hem die het kwaad zelf is. Jij kunt zelf de baas worden. Jij kunt als God zijn. Als je, denk aan de draaiende ogen van die slang uit het Jungleboek, als je eet van de boom der kennis van goed en kwaad. Het zijn betoverende woorden. Wij kunnen het. Willen is kunnen. En we deden het. We hapten toe. We zijn in Adam tegen God opgestaan. En die zonde van de opstand tegen God is naar alle mensen doorgegaan. En, nou, het komt niet in de Bijbel voor, maar de term dekt wel het verhaal, de erfzonde. Er is geen mens die niet zondigt, zelfs niet één. Waar Gods goede wet zegt, heb de Heere lief boven alles en je naaste als jezelf, dat is de wet en de profeten, Dat is wat God vraagt. Nou, dat is toch niet, dat moet er niet te veel zijn. Is er in ons de wetmatigheid van het kwaad? Een wetmatigheid die, ik kan het ook nazeggen, elke keer je kop opsteekt. Die eigenlijk maakt dat je zegt, ik heb mezelf lief. Ik doe mijn ding. Ik heb mezelf lief boven God en iedereen. Ik, God. En je weet dat het niet goed is als die wetmatigheid, in allerlei varianten, misschien niet zo uitgesproken als ik net zei, maar zich aan je opdringt. Je weet dat het niet goed is, zeker als je gehoord hebt. Nou, dat heb ik vanaf mijn geboorte. Ik ben gelukkig in een echt gereformeerd gezin geboren. En dat bedoel ik echt oprecht, dat ik daar gelukkig over ben. Dat ik ook van mijn vader en moeder vanaf jongs af aan heb gehoord. Jij bent een kind van God, je gaat niet naar de hel. En het is allemaal door de Heer Jezus goed gemaakt. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld dat het zo is. Maar zeker weet je dat die wetmatigheid, als die zich aan je opdringt, dat het niet goed is als je iets fout doet. Als je iemand een streek levert. Of over iemand roddelt. Je doet zo mee. Bij de koffie. Heet al hurt? Nee, vertel. Nou, oké. En dan gaat het. Ik zal het eigenlijk niet vertellen hoor. Niet verder vertellen. Maar nou, en dat soort dingen. Of als je in het verkeer, in een opwelling, ik moet tot mijn schaamte zeggen dat ik het wel eens gedaan heb, je middelvinger opsteekt. Overigens, dat was vorig jaar in de vakantie tegen een... Dat was ergens op een rotonde in Zuid-Frankrijk. Ik wist de weg niet. En dat is een zijpad nou wat ik had bewandeld. Maar goed. Ineens die jongen ook enorm kwaad weer tegen mij. Begon me af te snijden. En vervolgens deed ik met een vriendelijk gebaar sorry. En toen was het weer over. Dus dat kun je veel beter doen. Je naaste liefdevol behandelen. Mijn vrouw natuurlijk ook kwaad op mij. Wat doe je nou weer? Nou ja, goed. Ik heb het overleefd. Waar was ik? Oh ja, dat je dus ineens in een impuls... dat doet, en dan denk je nou, achteraf, wat ben ik nog stom geweest. De wetmatigheid van het kwaad die zich aan je opdringt. Voorbeelden gaf ik, nou ja, dat kan ook dat je in een kerkelijke sfeer even snel over je broeder of zuster oordeelt. Die komt nooit op de kring. En later hoor je dat die persoon, er is wat mee. Dat had je dus niet moeten zeggen. Of die voelt zich daar niet thuis, kan ook. En dat doe je dan toch. En dan weet je dat God het anders wil en je voelt het en dan ga je toch weer in de fout. Paulus, die kon ervan meepraten. Paulus die vroeger natuurlijk ook helemaal fout was. Christenen vervolgde. Maar ook na zijn bekering, overigens dat de christenen vervolgde. Ik ontdekte tot mijn verrassing op catechisatie, zelfs bij doorgewinderde catechisanten, dat ze dat niet eens wisten. Saulus, dat hij eerst christenen vervolgd had. Dus dat heb ik dan maar weer uitgelegd. Maar die zegt dan in Romeinen 7 vers 21... Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opbrengt... ook al wil ik het goede doen, vers 22. Innerlijk volg ik vol vreugde de wet van God... maar in alles wat ik doe, zie ik een andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem... en maakt mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft... Herkenbaar, er zijn allerlei tegenkrachten in ons binnenste die strijd voeren. Met mijn verstand onderwerp ik me aan de wet van God. Ik doe belijdenis, ja. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Ik mag niet vloeken. Maar als ik ontplof, pats. Nou ja, dat is bij mij overigens voldoende erin gepompt dat je dat nooit moet doen. Dus dat doe ik dan ook niet te zeggen. Zijn mijn vader, dan moet je zeggen, ja, iets van rotten maar ogen of iets dergelijks. Nou, dat helpt ook wel. Maar goed, het kan zomaar gebeuren. En zulke mensen zijn we dan. Bij God, in de schuld. En toch heeft de Heere ons opgezocht. Dat is ook de onderliggende evangelieboodschap van de Romeinenbrief. Toch heeft God ons opgezocht. Dat is de onderliggende boodschap. Is heel het predikwerk van Paulus geweest. Een preek van hem uit Handelingen 13 ga ik nou uit citeren. Op zijn eerste zendingsreis. Dat weet ik zo goed, want dan moest hij de eerste preek in mijn studietijd overmaken. Was echt een preek van niks. En zei dominee Algra nog tegen me, nou je moet hem even maar gewoon houden als je dat denkt. Nou ja, dat heb ik nou dus ook nog wel eens en dan nou ja, hou hem toch maar. Maar goed, ik hoop dat u dat overigens straks niet zegt na deze preek. Ik citeer uit de preek van Paulus, uit de Handelingen 13 die hij heeft gehouden in Antiochië. En daar predikte hij de Heer Jezus Christus en zei: u moet weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem, God, is dat aan u de vergeving van zonde wordt verkondigd. Iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen. En die thematiek horen we dan ook terug in Romeinen 7, want daar heeft Paulus het ook weer over de wet van Mozes. Die overigens goed is, Psalm 19, Psalm 119. Die is echt goed, ik vind het ook prachtig om psalm om te zingen. Maar hoe goed die wet ook is, het kwaad is er niet mee weg in mij. Het kwaad is daarmee beteugeld. Er gaat een soort tie-rip om het kwaad. Het is ermee ingeperkt. Als je maar voldoende beademd wordt door de wet. Maar nog altijd is het de mens die elke keer opnieuw, ook al heeft hij de wet in zijn broekzak, David, de man in Gods hart, naar Gods bevel zelf een afschrift van de wet als koning zijnde, en ook het bevel lezen voortdurend in, met die duidelijke wet: gij zult niet vreemd gaan. Hij ging vreemd. De wetmatigheid van de zonde toen die Batsheba zag, drong zich aan hem op en tackelde hem. Waarmee maar is gezegd, het is niet goed, maar ook niet gek, als iemand van ons in de echt diep in de fout gaat. We zijn mensen als David, kunnen ook diep in zonde vallen. En wat gebeurt er als het gebeurt? Dan gaat de tamtam. Die staat dan bol van de, nou ja, van de huichelarij, zou je kunnen zeggen. En daarom zegt de schrift ook, mensen, Galaten 6, broeders en zusters, als u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, dan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Hoe weet je nu dat iemand in de fout gaat? Nou, dat zegt Paulus, die wet die laat je ook zien hoe het moet en die laat die zonde ook kennen. En dat is eigenlijk een citaat uit de catechismus. De wet, makkelijkste te verkleren, waar het kent geen uw ellende? Nou, u weet het antwoord. Uit de wet Gods. Gods woord houdt ons de spiegel voor hoe we zijn. Niemand beter dan God die ons schiep. Die elke cel van ons heeft bedacht, weet hoe het bij ons mis zit sinds de zondeval. Er zitten allerlei kleine schakelaartjes, lijkt het wel verkeerd. Het is die menselijke natuur, onze aard, ons hart, het centrum van ons leven, waar er ergens iets helemaal fout zit. Getuigen het woord van Jezus uit Matteüs 15 vers 19. Uit het hart komen de boze gedachten. Moord, overspel, tucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dus even terug naar die vraag die ik aanstipte. Waar komt het kwaad toch vandaan? Waarvan we zeggen, nou liever hou maar. Nee, zegt de Heer Jezus. Hier, bij Jan van Anten daar moet je naar binnen en daar in zijn hart. En nou ja, u kunt uw eigen naam natuurlijk invullen. Uw kwaad komt niet bij mij vandaan, maar uit het hart. En het is dan ook een hartekreet van Paulus als hij zegt: wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dus vanuit die kluwen, dat je eigenlijk zegt, ja, zit even vast. Wie gaat me redden? Want ik krijg het niet weg. Ook de wet van Mozes niet. God. Hij is, Romeinen 8 vers 3, in de persoon van zijn zoon, hoogstpersoonlijk, naar ons toegekomen. De wet was er niet toe in staat, 8 vers 3. Machteloos als die was door de menselijke natuur. Dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn zoon als mens in ons zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Ja, dat zegt Paulus natuurlijk na Golgotha, zeg maar, waar de Heer Jezus echt afgerekend heeft. Dankzij de komst van Gods Zoon in de wereld is er voor ons redding gekomen uit de gevangenschap van de wetmatigheid van de zonde, waaraan we uiteindelijk eeuwig dood zouden gaan. Zonder Jezus zouden we helemaal zijn overgeleverd aan de vernietigende kracht van de zonde en uiteindelijk ook daar helemaal in verdwijnen. En die vernietigende kracht van de zonde zit er helaas zo bij ons ingebakken. De erfzonde en zo kenmerkend voor ons mens zijn. En Paulus die zegt dan ook ons bestaan in vers 3, maar hij gebruikt het bijvoeglijk naamwoord zondige bestaan erbij. Leuker kunnen we niet maken. En nog minder leuk is dat we het zelf hebben gedaan. En de wet van Mozes kon die vernietigende kracht niet wegkrijgen. God zond zijn zoon helemaal in ons mens zijn, zondige bestaan. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Zodat de hemelse kracht van herstel vanuit het mens zijn kon werken. Niet met schaven en plakken van buitenaf. De wet, die was niet in staat, kwam door de menselijke natuur. Het echte werk moest echt dieper ingrijpen tot de pit. Tot in de schuilhoeken van ons hart. Want daar begint de ellende. Ik zocht naar een vergelijking en ik heb maar deze genomen. Als je nu de zonde vergelijkt met een vuurgevaarlijke crimineel. Die belt aan bij de deur 6:30 s'avonds in de schemering. Ik kom voor Haiti collecteren en zodra je open doet, pistool op je slaap en geef hier je juwelen enzovoort. En die blijft binnen. En terroriseert en verziekt het hele huis. De wet van Mozes zou je in die vergelijking dan kunnen vergelijken met een cordon politie die dan rond het huis zich groepeert en met een megafoon roept tegen die terrorist, tegen die crimineel. Gij zult niet terroriseren. Dan in een andere, iets andere intonatie als ik nu zeg. Maar die crimineel die laat zich niet het huis uitjagen. Hij blijft daar. In dit bestaan. En pas als iemand, het zij via een raampje achter of hoe dan ook, helemaal dat huis binnengaat en die crimineel binnen uitschakelt, dan pas is het huis vrij. En kunnen de bewoners lang zullen ze leven. De Heer Jezus is op bevel van de schepper van hemel en aarde helemaal van boven gekomen in ons bestaan. Om in ons zondige bestaan, die vuurgevaarlijke crimineel uit te schakelen. Hij heeft met de zonde afgerekend. Hoezeer wij nog nu met de impulsen van de zonde te maken hebben, Romeinen 7, toch is er sinds de komst van Gods Zoon in de wereld, Romeinen 8, wel een wezenlijke verandering. Hij heeft met de zonde afgerekend. Weg met die crimineel. Opsluiten. Onschadelijk maken. En nou ja, je kunt ook zeggen, je moet even teruglezen, Romeinen 8, 7 en dan naar hoofdstuk 6. Met Jezus Christus begraven en met hem opgestaan in een nieuw bestaan, een nieuwe stand van zaken. We zijn niet van de duivel. Het zij wij leven, en dan zit ik in hoofdstuk, wat is het, 14 of zo. Het zij wij leven, het zij wij sterven, we zijn van de Heer. We zijn niet krijgsgevangenen tot in alle eeuwigheid van de wet van de zonde. Ons leven, ja, we zijn niet het eigendom van de duivel. En dan prijs ik me gelukkig dat dat er bij mij ook weer ingepompt is zondag in. Was je enige droogste leven sterven, dat ik een leven sterven het eigendom ben, niet van mezelf, maar van het trouwe Heer Jezus Christus. Nou. Met de komst van Christus in ons bestaan is dat nieuwe, die nieuwe werkelijkheid begonnen. Mijn zoon, zei gij, ik heb u heden verwekt. Jezus, de nieuwe mens. De eerste echte mens van wie afstraalde in heel zijn optreden vanaf zijn 30ste jaar toen die optrad. De liefde van God en het herstel van alle dingen. Anders dan wij had hij één devies, God boven alles. Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. Hij gaf zich in ons bestaan weg om af te rekenen met die vernietigende crimineel. Kosten hem zijn leven. Maar missie volbracht. Afgerekend met de zonde. En dan ook als wij bij het avondmaal of ja, wanneer we ook erover spreken, de dood des Heren ter sprake brengen, dan verkondigen we dat als evangelie. Niet als een in ellende aflopend mensenverhaal in ons bestaan, maar als hem als het evangelie van hem die kwam voor ons nieuwe begin. Afgerekend heeft hij met de zonde. En er is een nieuw bestaan dat nu al onder de zon voor mensen in Jezus Christus, dan is er geen veroordeling meer achter zijn, gekomen is. Als we maar vluchten in Jezus Christus. Een nieuw bestaan. En dat is al begonnen in ons. Een teken daarvan is wel dat we ons laten leiden, en ook al is het vaak maar een beginnetje dat we dat willen, door het woord van de Heer. Vanuit ons eigen bestaan, onze eigen aard, vanuit mijn eigen natuur, zou ik daar werkelijk nooit toe komen. En ik voel ook nog wel de zuigkracht om daar weer afscheid van te nemen. Want dan mag je alles maar niet doen, zegt het woord van God. Want dan loopt het verkeerd. God is het die dankzij, ja, die het willen en het werken in ons werkt. Dankzij Jezus. Ik ga naar het einde. Er zitten aan het evangelie veel aspecten. Dat Jezus zo moest lijden om mijn zonde. Dat hij in dit bestaan moest komen om af te rekenen met de zonde en zijn leven daarbij moest laten. Dat dat zo verschrikkelijk moest. En dan denk ik aan zijn dood aan het kruis en de beschrijving van die professor Smallhout daarvan heeft gegeven. En je kunt het niet met droge ogen lezen. Heb ik gedaan. Was ik de oorzaak van. Wat een diepe ellende. Ik. Ongelukkig mens. Maar hoofdaspect ervan in de verkondiging van de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding mag zijn dat God, Romeinen 8 vers 3, in dit bestaan met de zonde en de vernietigende kracht ervan heeft afgerekend. Je bent niet van de duivel, van Jezus Christus, in leven en sterven het eigendom van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft mij zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen bewaard. En bewaart men u zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader een haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, dat alles moet dienen tot mijn heil. Dankzij hem, terug naar de preek uit Handelingen 13 van Paulus. Dankzij God is aan u, ook in Maassluis, vergeving van de zonde verkondigd. Dankzij Jezus Christus mogen we krijgen en ontvangen en hebben een nieuw bestaan. En weten we ons geborgen met Christus bij God. Voor altijd en eeuwig in Gods koninkrijk. Amen.